Vorige week, nou dat hebben jullie dan gemist, misschien nog wel meer. Maar toen was Nico hier en hij was zo vriendelijk om mijn preek te houden. Dat was heel aardig van hem. Nico die was vorige week hier en die sprak over Johannes 6. Lees rustig thuis door, ik zal er zoiets over vertellen, maar dat was mijn preek. Dat had ik al eenmaal een beetje uitgewerkt, maar wel een mooie bevestiging dat je zegt, oh ja, dit is mooi dat je op de lijn zit die God blijkbaar op verschillende manieren tot ons spreekt. Het was de tekst waarin een groot aantal volgelingen moeite hadden met de verkondiging van Jezus en de noodzaak van de volledige toewijding. Lukt het, heren? Ja? Lukt het of is het? Hij moet zwart. Nou, ik ga er ondertussen door. Maar er was dus een moment dat Jezus onderwijs gaf. En dat vonden ze toch best wel pittig. En er waren een hele hoop discipelen die hem in de steek lieten. Het was die tekst, nou ja, dat was dus ook een tekst waar ik die week mee had geworsteld. Omdat het zo ontzettend, ook wel je kritisch naar jezelf doet kijken. Van, hey, wat voor discipel ben ik dan? Ben ik dan de discipel die zegt, nee hoor, ik ben volledig toegewijd en ik blijf, hoe dan ook. Wat Petrus ook zei, van, ja, waar moet ik anders naartoe? U bent hoop en leven. Of zou ik zeggen, nou, ik heb ook nog wel andere dingen te doen. En nou ja, zij konden dus niet omgaan met die volledige toewijding die het volgen van Jezus van jou vraagt. En het is ook de vraag, ook vandaag voor jou en voor mij, van wat is dan discipelschap? Boink. Oh, ik kan niet meer naar de eerste of... maakt niet uit, ik ga hem toch zo sliden. Maar het is ook opvallend wat Jezus zegt. Hij smeekt ze niet, hij zegt, jullie moeten echt blijven, want dit is echt de enige plek. Dus hij zegt niet van nee, jullie moeten, hij staat er niet op. Hij zegt, ga maar. Hij vraagt zelfs zijn discipelen die nog blijven, of zouden jullie ook niet gaan? Het is en blijft dus altijd een eigen keuze. En vandaag gaan we de volgende stap zetten. Steeds verder verdiepen in dit onderwerp van wat betekent het als je discipel bent van Jezus, dat je hem wilt volgen. Dat wordt vandaag wat meer concreet gemaakt. Wat het betekent jezelf te verloochenen, je kruis op je te nemen. En wat dit voor jou in jouw persoonlijke situatie, in jouw leven betekenen kan en wat jij als persoon gaat kiezen. En aan het eind van deze dienst weet jij waar sta ik en wat ga ik nu doen. En ik merk ook aan mezelf, dit is ook wel een persoonlijk proces waar ik momenteel in zit en waar ik al een tijdje in zit, van dat discipelschap, dat is zoiets levensveranderend. Tenminste, het heeft mijn leven behoorlijk op de kop gezet en Humphrey, moet er alweer nog een stapel boeken bij. We moeten nog meer. Waar moet je nu weer naartoe? Het is iets wat je. Dat ik denk, oh ja, maar ik heb nog zoveel te leren. Ik heb nu net de deur opengezet en ik zie wat Jezus kan doen. En er is nog zoveel. En ik kan niet wachten. Maar ook mijn leven, de keuzes die je maakt, van ja, wat betekent dat dan? Wat voor consequenties heeft dat dan? En zijn niet, dan ook niet alle leuke dingen opeens voorbij. Dus het is wel een persoonlijk proces, maar ik zoek ook, waar ik ook nodig heb, is dat je mensen om je heen hebt die zeggen, oh ja, die passie heb ik ook. Die deel ik met jou. Ik wil ook Jezus volgen. Ik wil ook zijn discipel zijn en ik wil ook stappen erin zetten. Mezelf verloochenen, dat je zelf tegen jezelf zegt, ja, maar dat is echt iets van jou. Ik ga nu Jezus in mijzelf ontdekken. En ik ga dingen doen die ik nooit van mezelf had gedacht, maar dat het wel is wat Jezus van je vraagt. Dus dat is best wel een worsteling. En ook, ja, als ik heel eerlijk ben en kijk, de ontmoetingen met mensen die zeggen, ja, dat vind ik fantastisch, dat wil ik ook. Ja, die gesprekken heb ik hier weinig. En ik hoop dat dat echt een verlangen gaat aanwakkeren. Van, oh ja, dat is echt ook wat we willen. En ik ben daar niet verantwoordelijk voor. Dat is iedereen zijn eigen keus. Maar ook vandaag, kijk eens naar jezelf. Van waar sta ik dan? En wat heb ik nog daarin te bieden. In september begonnen we met het leggen van de fundamenten. Dit is het plaatje wat toen gemaakt is, de basis wat gelegd is, maar ook dat wij zeggen van ik wil mijzelf als een levende steen daaraan verbinden. Ik wil daaraan meedoen. Ik wil me laten opbouwen. En nou, volgens mij liggen er een stuk of 13 steentjes, ik weet niet meer precies. Maar alle aanwezigen die zeiden van ik doe mee. En dat is niet iets van je doet mee omdat Janneke dat heeft gevraagd. Of omdat André dat ook doet. Of dat Amy dat ook een leuk idee vindt. Nee, het is een persoonlijke keus. Vandaar ook dat je echt dat steentje met de volle overtuiging hebt gelegd. En daarom pak ik die er ook even bij. Van wat betekent dat dan? Dat je zegt, Heer, hier ben ik. Wat betekent dat voor jouw leven? Wat betekent dat voor de keuzes die jij vanmiddag gaat maken of morgen of deze week? Hoe ga je om? Hoe geef je dat vorm? We zijn dus begonnen daarmee. En ik heb toen verteld over de betekenis van leg acharai. Wie weet dat nog? Ik ben benieuwd. Kijk. Absoluut, heel mooi. Inderdaad, volg mij. Jezus sprak dat tegen zijn discipelen. En dat betekent eigenlijk in die tijd van leg acharai, zei een rabbi tegen een muntend intelligent persoon. Maar hij koos eigenlijk vrijwel willekeurig van ik zie in jou de mogelijkheid. Dus het was niet dat hij koos op basis van hele slimme mensen. Of de vooraanstaande mensen of de leiders of wat ook maar. Nee, hij koos. Hij liep langs het water en hij zag vissers en hij zei volg mij. En wat doen ze? Zo, ik moet nog even wat afronden. Nee, ze legden hun spullen weg, ruimden het op en ze gingen met hem mee. En vervolgens waren ze 3 jaar bij Jezus in opleiding. En gisteren was wel leuk, wij gingen dus naar Dirksland en dat is echt wel een heel eind rijden. Maar Rob heeft een hele fijne auto met hoeveel speakers? Rob, 6? Hoeveel speakers heb je in je auto? 8? 10? 12? 8 speakers? Dus daar klonk fantastische muziek, kerstmuziek, maar ook praise. En op een gegeven moment werd een liedje van Elvis Presley. Nu ben ik zelf niet zo van Elvis Presley, maar er zullen hier mensen zijn die zeggen, nou, dat vond ik vroeger prachtig. Maar er was een lied, Why Me, Lord? Waarom hebt u mij gekozen? Waarom zag u mij? En ik vond dat raakte mij. Ik vond het zo'n mooi lied, tussen al dat kerstgeweld, maar ook andere liedjes. Wat heb ik gedaan to deserve it? What have I done to deserve it? En dan zegt hij, het was love, het was liefde. En wij hebben echt, dat ik hier sta en zo, en dat ik dingen kan en dingen doe. Ik heb daar geen puntje zelf van verdiend. Het is allemaal genade. En Jezus koos ook niet op basis van geweldigheid. Hij koos niet op basis van intellect, hij koos op basis van liefde. En hij zocht mensen die hem wilden verhoorzamen. Dus discipelschap vergt allereerst liefde voor je rabbi. Liefde voor Jezus, liefde voor hem. Dat je zegt, wauw, wat bent u geweldig. Hij staat voorop in mijn leven. Dus niet alleen van hij is leuk voor erbij voor op de zondag. Maar hij is de kern van je bestaan. En als je de leider maar niks vindt, heb je ook geen zin om hem te volgen. En in Lucas 14, dat hebben we wel eens vaker voorbij laten komen de afgelopen tijd. Zegt Jezus, wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt. Kan geen discipel van mij zijn. En hij zegt daar nog bij, want wie van u een toren wil bouwen, ik vind dat wel een mooi voorbeeld, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Je bereidt je voor, je weet waar je staat, je weet je beginpunt, je weet waar je naartoe wil. Ik weet bijvoorbeeld dat ik hier sta en dat ik nog een hoop te leren heb. Ik heb wel eens uitgesproken, ik wil wandelen in alle gaven van de geest. Nou, dan heb ik nog een weg te gaan. Maar ik weet wel wat er nog te leren valt. En dat je dus een leerproces ingaat. En dat je zoekt naar manier van hoe krijg ik het voor elkaar om dat te gaan leren. Je laat het niet zomaar gebeuren. Je kijkt waar je staat en waar je nog te leren hebt. Is iets wat plotseling ontstaat en voor altijd blijft, die verandering? Nee. Tenminste, niet bij mij. Misschien herkennen jullie dat wel in je leven, dat je volledig je leven hebt gegeven aan Jezus en dat bam, alles veranderde in je leven. In mijn leven was dat niet zo. Het is niet met een donderslag en een volledige transformatie. Het is iets wat geleidelijk gaat. En ook die discipelen waren ook niet op het moment dat ze zeiden, ja, ik volg u, bam, gelijk, net als Jezus. Nee, die hebben een proces van 3 jaar gevolgd. Het is een geleidelijk proces, net als het bouwen van die toren. Het is afstand nemen van je eigen wensen en je eigen keuzes, en dat je soms andere keuzes maakt. Dicht bij God leven. En vandaag wil ik een aantal Bijbelse principes over discipelschap met jullie doornemen. Dus wat ik al begonnen heb, dat is een inleiding en nu een aantal onder de loep nemen. En dat doe ik aan de hand van een voorbeeld uit mijn eigen leven. Want als kind kon ik goed leren. Ik kom uit een gezin van 8 en ik was nummer 7. En nou, ik kon goed leren en daar was ik de enige in. Maar dat was dus blijkbaar heel bijzonder in mijn jeugd. Ik haalde hoge cijfers op de basisschool en ik ging naar VWO. En de eerste 3 jaar gingen, nou, met 2 vingers in de neus, ging ik daar doorheen. Hartstikke makkelijk allemaal. Maar de laatste 3 jaar heb ik behoorlijk moeten ploeteren. Zat ik regelmatig in de bijles. Maar dan moest je ook al kiezen van wat wilde ik worden. Wat voor vervolgopleiding ga je kiezen. En nou, ik schoot van de ene kant naar de andere kant. Ik heb een tijd bij de marine gewild. Volgens mij heb ik dat nooit verteld, maar dat heb ik ooit gedacht. Dat vond ik hartstikke tof. En bij de politie. En bij, ik wilde archeoloog worden, want het leek mij super tof om in Egypte in die piramides onderzoek te gaan doen. Nog steeds als dat op tv is, denk ik, wauw, dat lijkt me echt nog wel een keer super fijn om dat te mogen doen. Maar goed, ik wilde psycholoog worden, begeleider in de jeugdgevangenis, nou, van alles. En uiteindelijk wist ik in ieder geval 1 ding zeker, dat ik van betekenis wilde zijn in het leven van een ander. Ik wilde daar een rol in spelen. En ik koos voor hbo-opleiding SPH in Zwolle. En daar had ik mijn richting gevonden. Dus ik startte met die studie, hartstikke leuk. Nou, dat was het eerste jaar heel veel theorie. Nou, dat ging mij makkelijk af. Goede cijfers, propenduizen gehaald, met 2 vingers in de neus. En ik ging op kamers na dat jaar en ook dat was allemaal leuk. En in het 3e jaar moest ik een stage gaan doen. En dan was het de bedoeling dat alles wat je daarin had geleerd, dat je dat ging laten zien. En ik was op een stage in een, dat noemen we een behandelgroep. Daar woonden dus kinderen die uit huis waren geplaatst vanwege gedragsproblemen. En die moesten dan daar leren weer zich normaal te gaan gedragen. Er was een team en er waren slaapdiensten. En er was dus gewoon een groep waar kinderen die daar woonden. En ik was dus stagiaire. En ik kwam daar en ik dacht, nou, dit is wat ik wil. Hartstikke leuk. Maar ik snapte er geen beat van. Ik heb echt een tijd daar gelopen van, wat doen al die mensen? En ik wist de regels van, je moet zo laat thuis en je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. En dat was wel mijn houvast, want zo moest het dan dus blijkbaar. Maar had werkelijk geen idee hoe het verder moest. De theorieën, ik kon ze niet in de praktijk brengen. En toen kwam er zo'n evaluatiemoment en toen zei ze van dat ik moest stoppen. En ik dacht, nou ja, dit is echt, het was voor mij het einde van de wereld. Want daarvoor was alles soepel gegaan, wat me nooit eigenlijk iets moeite gekost. En nu merkte ik dat, nu ik het in de praktijk moest brengen, dat ik het moest laten zien, alles wat ik had geleerd, dat ik daar volledig in faalde. Dat het me gewoon niet lukte om al die theorieën toe te passen. En mijn beeld van mezelf stortte in. En daarover praten vond ik niet, want in die tijd was ik nog een vrij introvert persoon. Nu niet meer, maar in die tijd nog wel. Dus ik kon er ook geen woorden aan geven. Ik kon er ook met niemand over praten. Ik weet nog dat ik thuis vertelde, ja, mijn stage moest ik stoppen. Nou, dat vonden ze eigenlijk helemaal niet erg. Alleen mijn oudste broer die zei, bij jou ging alles toch goed? Dus niet altijd, sorry. Maar goed, dat was dus ook het beeld wat ik met veel plezier hoog hield, dat het goed met mij ging. En toen moest ik laten zien en laten merken, en toen merkte ik ook aan mezelf, het gaat helemaal niet goed met mij. En ik ben een tijdje toen gestopt, ik heb ander werk, ik ben even eruit gestapt uit de opleiding, ben in een magazijn gaan werken en schoonmaakwerk gaan doen en dat was super tof. En ik kon me weer een beetje herpakken. En daarna ging ik naar een andere stage, ging nog steeds niet heel soepel, maar nou, ik wist daarmee mijn weg en ik durfde ook wat meer vragen te stellen. Van, hoe doe je dat nou? En zij namen mij mee. Pas toen ik aan het werk ging, ik had gesolliciteerd, ik had mijn diploma gehaald en ik ging aan het werk. En toen merkte ik pas, oh wacht eens even, van wat je doet in je werk is niet alleen wat hier zit, maar je moet het ook toepassen. Daar moet je hart in zitten, moet je persoon in zitten. En nu is dat met mijn werk wel misschien wat meer sprekend dan in sommige andere banen, maar het moet je... Ja, het moet je in je hart zitten om van betekenis te willen zijn en te kunnen zijn voor ander. Het gaat niet om wat ik allemaal had geleerd. Het ging niet om de theorie. Het ging niet om al die slimme dingen of wat ook maar. Het ging om de toepassing. Hoe je het gaat doen. Hoe je reageert op iemand met een vreselijk grote mond. Hoe je reageert als zo'n guppie tegen je zegt, hoerin! Dat je denkt, hoerin? Die is leuk. Ik vind jou een hoerin! Die je spuugt en schopt, want dat gebeurde. Als je te maken krijgt met ouders die compleet wantrouwig zijn naar jou als groepsleiding. Als je samen moet werken met andere hulpverleners die een heel andere visie hebben. Of die hele andere dingen zien. Die bijvoorbeeld, ik zie het kind op de groep en zij zien de ouders thuis. Nee, thuis, hij kan echt wel weer naar huis. En dat je denkt, ja, maar ik heb gisteren het kind gesproken. Ik zie dat nog niet gebeuren. Of je merkt dat geboden hulp niet wordt gewaardeerd. En dat vraagt allemaal iets van, niet van de theorie, van oh, wat zei professor Huppelepup daarover, dat je dat even terugzoekt, maar nee, wat doe ik daar wel mee? Wat is dan mijn opdracht? Wat zeg je? Een beetje improviseren, maar ook, dat is niet improviseren van nou, ik doe maar wat. Nee, dat je wel weet, dit heeft de ander nu nodig en dat je daarin steeds meer gaat groeien. Maar goed. Als je een studie hebt gevolgd of als je iets hebt geleerd, dan zoek je naar iets wat daarbij past. Dan zoek je invulling van je leven. Als ik kijk naar mijn moeder, die deed de huishoudschool en die wilde eigenlijk ook in een instelling voor gehandicapte kinderen werken, maar vanwege ja, haar gezinssituatie heeft ze dat nooit kunnen doen. Maar eigenlijk wilde ze dat wel, maar was een voortreffelijk moeder, heel zorgzaam. Dus zij heeft op haar manier invulling gegeven in haar leven. Ze was daar op haar plek. Maar dat is ook voor iedereen van ons, van waar ben ik op mijn plek? Waar komen mijn gaven en talenten die ik heb ontvangen tot z'n recht? Is dat in de huidige situatie of nou, zijn er nog misschien mensen die daar nog meer van zouden kunnen profiteren. Waar je gaven en talenten tot hun recht komen. Ik zeg, ik vond het wel mooi, die zag ik. Je blijft niet al voor altijd student. Je gaat op een gegeven moment stoppen met je studie. Je bent afgestudeerd. Maar je blijft wel voor altijd een leerling. Je blijft altijd leren. En ook in mijn werk blijf ik leren. Want ik ben zelfs verplicht om me regelmatig bij te scholen. Maar als je dat terughaalt naar discipelschap, die discipelen die werden gekozen en die volgden 3 jaar een studie. Die gingen bij Jezus in de leer. Ze moesten, misschien ken je dat nog die uitspraak, ze moesten achter hem aanlopen en zich laten overdekken met de stof van de rabbi. Dat was eigenlijk steeds meer op hem gaan lijken. Ze werden 3 jaar geschoold en dat was een privéopleiding en de docent was Jezus. En wat hij van hun vraagt, is heel praktisch. Je hele hart, je hele ziel, je hele verstand en alle krachten. En dat is iets wat gewoon heel praktisch, want ze waren altijd bij elkaar. Dus hij vergde daar best wel veel. En ze kregen praktische lessen. Hoe genees je zieken? Les 1. Nou ja, hoe je water in wijn verandert, dat heb ik nooit van de discipelen gehoord dat ze dat gingen doen, maar later deden ze wel de genezing van zieken. Hoe drijf je demonen uit? Hij deed dat voor, maar hij gaf er ook veel onderwijs over. De evangeliën staan vol met lessen die Jezus speciaal aan zijn discipelen geeft. Vaak spreekt hij in gelijkenissen, maar dat was eigenlijk voor de meute. En dan later gaf hij uitleg in kleine kring aan zijn discipelen, zodat zij echt wisten en ook Wat hij daarmee ook zegt is van als mensen geïnteresseerd zijn in de echte betekenis van wat ik zeg, dan moeten ze daarvoor echt hun best doen. Ze vonden het mooi en ze zagen me als gezaghebbend spreker, maar het echt het toepassen en het snappen, echt het aannemen van wat hij zegt, dat was echt in die gesprekken die hij met ze had. Hij geeft antwoorden op vragen als, Heer, leer ons bidden. Op het moment dat ze zien van, ja, er is iets met het gebed van Jezus, van leer ons dat ook en hij leert ze het onze Vader. Hij geeft instructies over de manier waarop je bidt. Hij geeft antwoord op de vraag van, waarom konden wij die jongen niet genezen als zo'n bezeten jongen, dat zij met hun handen in het haar staan, het hele meute eromheen staat en Jezus spreekt die demon toe en het is klaar. Jezus wil dat ze groeien in hun geloof. Hij is daar best wel eens streng en dat hij behoorlijk tegen ze tekeer gaat. Van wat is dit nou voor hardleerzaamheid, ongelovig en weet ik veel, geslacht. Hoe lang moet ik jullie nog verdragen, zegt hij ergens. Hij wil dat ze geloven. Hij wil dat ze groeien daarin en niet meer twijfelen. En hij is dus ook bijzonder ontstemd over hun hardleerzaamheid. En ook het gebrek aan praktisch handelen. En Jezus stuurt ze op stage, meerdere keren zelfs. Eerst de 12 discipelen in Lucas 9, je kunt het leuk nalezen. En later nog een stuk of 70, 72, dat ligt een beetje aan de vertaling die je hebt, in Lucas 10. Want om de dag oogst zo groot is, maar zo weinig arbeiders. En centraal staat de taak, verkondig het koninkrijk. En daarbij genezen zieken, drijf demonen uit, wek doden op, reinig melaatsen. Want dat hebben ze geleerd. En Jezus geeft ze daarbij ook de macht en de autoriteit om dat te doen. En als ze terugkeren bij Jezus, zeggen ze, wauw, het heeft gewerkt. Alles wat we hebben geleerd, dat konden we toepassen. En ze zijn bijzonder trots haast. En de 70 die teruggekeerd zijn met... Wacht even, heb ik daar een slide van? Nee. De 70 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, Heer, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. En ze komen met een dikke voldoende terug. Het was niet zoals ik, dat ze bij een zieke stonden, jij kan beter worden. Nee, ze hadden geleerd, leg ze de handen op en ze zullen genezen. Bij een demon of bij een toestand wisten ze van, die drijf je uit. Dat hadden ze Jezus zien doen en ze konden het zelf ook. Echt fantastisch. En in Matteüs 10, krijgen we nu, zegt de meester, de discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Soms denk je, ja, zeggen we amen op. Maar wat betekent dat als de discipel, dat het genoeg is als je als discipel van Jezus gaat lijken op Jezus. Ik vind dat zijn teksten die bij mij hoop en vrees geven. Dat ik denk, wauw, dit is wat Jezus zegt. Hij gelooft daarin en hij gelooft dus ook in mij als discipel. En hij vindt het genoeg. Hij zegt, dan doe je het goed. Maar dan denk ik, maar mijn leven ziet er nog zo anders uit. En ik vind dat soms zo moeilijk. Schiet ik niet vreselijk tekort? En hoe vaak ben ik niet gericht op mijn eigen eer? En zo van, heb ik even gedaan. En zeg ik niet prijs God voor alles wat hij in mijn leven doet. En denk ik, ja, dankjewel. Nee, het is allemaal genade. Of ben ik bezig in eigen kracht en vertrouw ik op mezelf? In plaats van dat ik zeg, nee, Ik geef Jezus alle ruimte in mijn leven. Ik geef de Heilige Geest alle ruimte. En ik vertrouw dat hij mij niet naar China stuurt. Maar dat weet ik niet. Ja, China is wel in mijn hart. China is in mijn hart. Maar ik voel mezelf nog zo'n Jona. Dat God zegt, ga naar Nineveh. En dat ik denk, ja, de groet. Ik weet al wat daar gaat gebeuren. En ik ga op een boot precies de andere kant op de vlucht. Maar Jezus weet je toch om toch te vinden. En die zegt, nee, ik heb dit voor jou in petto. Dus alles wat ik doe uit eigen kracht is ook gedoemd te mislukken. Ik zeg wel eens van, ja, we zijn nu bezig met profetie. En ik zeg, ja, dat kan ik niet. En dat klopt, dat kan ik ook niet. Niemand kan dat van zichzelf. Er is geen mens geboren met de capaciteit om te profeteren. Dat is iets wat je mag ontvangen van de Heilige Geest. Maar er staat ook bij, streef, jaag ernaar, bekwaam jezelf. De ouders, misschien komt het later nog wel een keer in een ander moment, maar hoe vaak het daarover staat, ga daarmee aan de slag. Ga niet op je bank staan wachten totdat de gave bam op je valt. En dat zal echt niet onmogelijk zijn. Maar de Bijbel is ook wel vrij helder. Doe je best, trek je ernaar uit. Ga ervoor, vertrouw op hem. Bekwaam jezelf daarin. Wees daarin een discipel en ga jezelf gewoon ook daarin trainen. Wat is dan het geheim van echt discipelschap? Het geheim van het christelijk leven zit niet in mijn wil of op mijn eigen kracht gaan lijken op Jezus. Dat is, dat is niet mogelijk. Dat weet ik. Dus niet alleen de theorie. De kracht zit in zijn opstanding, waardoor hij nu leeft in mij en leeft in jou. En door mij. Ik ben dus met hem gestorven. Ik ben met hem opgestaan in een nieuw leven. Ik heb een nieuw, het is al verval, merk ik. 45 jaar begin je te merken. Maar ik lach niet te hard, jongen. Maar je weet van dit is niet het einde. We hadden gisteren nog met Nicolette daarover. Van die cijfer, eigenlijk kijk ik er zo naar uit. Kan niet wachten. En dat ik denk, ja, ik snap dat. Ik snap gewoon dat het fijn is om dit achter te laten en dan Jezus daar te ontmoeten. Jezus nodigt je steeds weer uit om je comfortzone te verlaten. Om te vertrouwen wat hij van jou vraagt. Om te zeggen, oh ja, als hij zegt, als hij vertrouwt dat ik dat kan, dan kan ik dat. Want ik doe het niet uit mijn eigen kracht. Zijn Heilige Geest woont in mij. Het is zijn kracht in mij. En als je dat beseft, dat geeft zo enorme ruimte in jezelf, dat je weet van het hangt niet van mij af en van mijn studie, of van mijn slimheid, of van mijn vaardigheden. Nee, hoe meer ik hem toelaat, met hem verbonden ben, kan hij met mij aan de slag. Dus op het moment dat ik zeg, oké, hier ben ik, China is ook oké, dan kan hij met mij aan de slag. Dus sterven aan jezelf is tegen je eigen natuur ingaan. Ik zeg heel hard steeds, het is niet grappig, maar ook wel een beetje, van ik wil eigenlijk liever niet naar China. Ik vind dat een heel raar land, ik vind het een moeilijk land. Maar als God zegt, ik vertrouw erop dat jij dat kan, dan vertrouw ik er ook op dat hij mij de tools en de inzichten en de mogelijkheden geeft om dat dan ook te doen. Dat heeft te maken met praktische keuzes die je maakt, hoe je je tijd invult. Waardoor je je leven zo inricht dat het alleen maar om hem draait. Dat hij de eer krijgt. En dat is niet makkelijk. Als ik kijk naar de routines die ik heb veranderd in de afgelopen jaren en hoeveel tijd het kost om een nieuwe routine, bijvoorbeeld tijd te nemen met God. Ik zit net zo lekker op de bank. Nou, vanavond doe ik het even anders. Nee, hou die routine erin. 'S Ochtends vroeg sta ik op, wat eerder dan anders. Ik heb mijn wekker eerder gezet. Om even God te groeten in de ochtend. Om even te zeggen wat fijn dat ik meer op mag staan. En ik kijk naar buiten en daar ligt de wereld die geclaimd moet worden voor Jezus. Ontwikkel routines in je leven. Ik heb ooit zo'n mobiel, je weet wel, zo'n ding, niet een telefoonmobiel, maar zo'n mobiel waar je dingetjes aan hangt, van Jezus is niet, of je geloof is niet daar één stukje van, één koordje en één dingetje van, hij is de basis daarvan, hij staat aan de basis van mijn werk. Hij staat aan de basis van mijn familie. Hij staat aan de basis van hoe ik mijn vrije tijd invul. Hij staat aan de basis van wat ik doe. De keuzes van maak. En dat is dat ik soms denk van, oh, dat kan nog veel meer en veel meer en veel meer. Maar dat is mijn verantwoordelijkheid. En zo heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. En dat je denkt, oké, en nu, hoe moet ik dat dan in de vrede doen? Dat is tip 1. Praktische tips, sleutels die je helpen vandaag er al mee te beginnen. Jezus is er, en de Bijbel is fantastisch, die is er zo helder in. Die geeft jou fantastische aanknopingspunten. Deze is een paar weken terug ook door Steven meegenomen. En hij stond er zo mooi met zijn arm dit is de wijnstok en jij bent de rank en je bent daar een stuk van. Als dit afgeknapt wordt en je blijft niet meer in hem, je bent niet meer met hem verbonden, ja, dan sterf je af en dan wordt het in het vuur geworpen. Dus blijf verbonden aan hem en verbinding hebben met Jezus en met je vader, is dat je daar tijd voor maakt. Dat je met hem bezig bent, dat je met hem in gesprek bent, dat je de Bijbel leest, dat je daar echt tijd voor maakt. Als je een huwelijk hebt, Humphrey is niet zo'n prater, behalve als ik wegga of ga slapen, dan komt er opeens een heel verhaal uit. Maar als je wilt verbinden met een ander, dan ben je met elkaar in gesprek. Het is niet dat je samen naast elkaar op de bank zit en hoi zegt en that's it. Als je echt een relatie hebt met iemand, vind je het leuk om daar in contact mee te zijn. Om daarmee koffie te drinken of mee te bellen of mee te praten. Dan ben je geïnteresseerd. En dat is God ook. Hij is een vader die wil weten hoe het met je gaat. En natuurlijk weet hij dat al lang. Maar hij wil ook dat je zijn verhaal, dat jij jouw verhaal gaat vertellen. Vader, vandaag was het op mijn werk druk. En ik vond het moeilijk of ik was moe. En het lukte me niet. En ik ben afgegaan als een gieter. En dan zeg je vader van, weet je, ik heb het gezien en ik was erbij. En je hebt het goed gedaan. Ik ben trots op je. En je moet dan geen banaan in je oor hebben. Inderdaad. Dus dit is een hele mooie tip. Blijf met hem verbonden. Ook, en die hebben we ook al eens voorbij laten komen. Als je merkt, ik heb dorst. Ga naar hem toe. Ga naar Jezus toe. En drink. Dus er zijn drie stappen. Ik heb er eens een keer een hele verkondiging aan gewijd. Je merkt, ik heb dorst. Ik heb hem nodig. Ik heb iets nodig. Je neemt die stap. Je gaat naar hem toe. Maar ook dat je je laat vullen met hem. Dat je het echt gaat drinken. En wat gebeurt er dan? Stromen van levend water komen uit je. Nou ja, ik heb al gezegd, ik zie ze nog niet. Maar dat gaat ook hoop ik niet gebeuren, want dan zou je incontinent zijn. Maar het is wat je gaat doen, dat je door de geest werkt. Dat je hen de leiding geeft in je leven. En dat is een fantastisch proces. Dat is echt iets super gaafs. Dus ontdek je dorst naar meer van hem. En ga naar hem en drink. Leef in zijn aanwezigheid. En deze is wat ingewikkelder. Er staat 2 Korinthe vers 5. Dat is 2 Korinthe 3. Dit is een tekst, die moet je thuis maar eens gewoon een paar keer goed doorlezen. Want waar het om gaat is dat als je steeds in dat wettische van wat er moet gebeuren, van het Oude Testament bijvoorbeeld, en wat ik ook deed, van wat moet er allemaal, nou dat moet ik dan maar doen. Nee, dus er zit iets in groei, er zit iets in aanwezigheid, er zit iets in je hart. En ik zal het even voorlezen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart. En dat zijn dan de mensen die leven in het wettische. Telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar staat er, telkens als iemand zich tot de Heer wendt, dus elke keer als jij het van hem verwacht, je in zijn aanwezigheid begeeft, wordt die sluier weggenomen, als je daar bewust even voor kiest. En wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij geloven dat de geest in ons woont, dat hij in ons is. Dus we zijn overal waar jij binnenstapt, kom je nooit in je eentje binnen, maar je hebt altijd de geest ook in je. Je bent altijd met hem verbonden. Dat kan niet stuk. En hij weet beter de weg dan ik. We zongen vorige week, Gods weg is de beste. En dat zingen we met veel passie en vrolijkheid, maar dat is dan ook echt zo. Want waar de geest van de Heer is, vrijheid. En dat vind ik altijd, zeker als kind, vond ik dat al lastig, hoezo daar is vrijheid. Want in de kerk, daar moet je. Daar moet je dit, en dan moet je dat, en dan moet je zus, en dan moet je zo. Kijk, we hebben het over discipelschap, is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als je daarvoor kiest, dan krijg je ook een hart dat naar hem uitgaat en een verlangen om voor hem in de weer te zijn. Dus ik zal nog even de vetgedrukte lezen, want dat vind ik de prachtigste zin. Wij allen die met onbedekt gezicht, dus als jij met hem in verbinding staat, met hem contact hebt, al is het in het lezen van het woord of met hem praat, in gebed, voor hem zingt, dat je met onbedekte luister van de Heer weerspiegeld zien, zul je door de geest van de Heer meer en meer naar die luister van dat beeld worden veranderd. Dat gaat dus over ons allemaal. Dus elke keer als jij, dat staat hier namelijk, met hem in de weer bent, met hem in verbinding bent, naar hem luistert, hem aanbidt, ja tegen hem zegt, dank u wel Vader, in de aanbidding leeft, of dat je onderweg is met hem praten, of tijdens het koken, of gewoon even echt je moment daarvoor maakt, je zult veranderd worden naar het beeld. En ik vind dit echt ongekend krachtig. Dit is echt zo belangrijk om dat echt te snappen hoe dit werkt. In die ontmoeting zit de verandering. Waar je mee omgaat, word je mee besmet, zegt dit eigenlijk. Van waar je, als je tijd met veel tijd, meer tijd, laat ik zeggen meer tijd, stapje voor stapje, meer tijd, met hem doorbrengt, word je ermee besmet. Dus wat is discipelschap? Met heel je hart God liefhebben. Met je ziel hem liefhebben. Dus niet je hart, gewoon al je liefde in hem stoppen. Je ziel, je gedachten, je emoties, je karakter, wie je bent, is voor hem. Je verstand, je denken, je mogelijkheden in het kunnen kiezen, is voor hem. Je krachten, voor hem. Dus al je energie, stop je in je werk, maar dat is ook voor hem. Alles wat je doet is voor de Heer, staat er ergens. En hoe geweldig is God, hij toont zijn glorie in die verbinding met hem. Als we met hem verbonden zijn, zal hij in ons werken. En als je dorst hebt, als je het verlangen hebt hem te volgen, dan laat hij je niet ploeteren in eigen kunnen. Maar hij vervult je met je geest. Dat doet hij. Hij zal je nooit het vergeefs laten zoeken. Nooit. Hij zal je altijd een antwoord geven. Maar hij gaat je ook uitdagen uit je comfortzone te stappen. Dingen te doen waarvan je denkt, oef, dat is net niet iets voor mij. Dit vind ik echt super moeilijk. Of dat past niet bij mij. Maar Jezus zegt, ik zie jou. En jij kan dat. Want ik ben in jou. En hij is te vertrouwen. Ik had nog een aantal vragen. Het is 11:15. Gewoon eens om over na te denken en met je buurman een paar minuutjes over door te praten. Groepjes van 2, 3. Van wat doet dit met je? Van wat betekent het voor jou discipel te zijn of te worden? Of je misschien voor het eerst of misschien nogmaals te zeggen van hier ben ik. Ook al ben ik oud en ben ik misschien moe van het leven en weet ik veel. Van wat God kan God nog in jouw leven doen? Denk er eens over na. Heb het even een paar minuutjes met elkaar erover. En dan sluit ik dat af met een gebed. Want dit is ook belangrijk dat je het even gewoon door laat werken. En we zeggen heel makkelijk amen. Ja, mooi. Mooi woord. Dat denk ik ook altijd. Maar van wat betekent dat nou? Van wat zegt dat nou voor mijn leven? En wat doe ik dan straks anders? Nou, ik hoop dat het de gesprekken iets, nou ja, ook voor jezelf een stukje verdieping hebben opgeleverd. Ik zei net van, ik wil graag daarna een gebed bidden uit Colossense 1, maar ik werd net geattendeerd op, door Cor, van, is het niet ook een mooi moment om een open gebed te houden? Ook de gesprekken die je hebt gehad, of de dingen die je voorneemt bij God te brengen en dat ook mee te nemen. Dus gooi je het een beetje om, ik weet niet wat dat voor consequenties heeft voor de liedjes, maar dat maakt niet uit. We gaan het voorleggen aan onze vader en dat je... Miep en Ian, kunnen jullie daarna nog verder praten? Sorry hoor, dat ik jullie...
Dat we met elkaar moesten praten.
Dus... Ja, dat klopt, maar ik ben ook inmiddels... Ja, dat is al 10 minuten inmiddels. Maar ik onderbreek je even, we gaan nu bidden. En je mag ook dus de gesprekken die je daarin hebt gehad, of de dingen die je voorneemt, of dat je zegt, nou, er zijn dingen die ik echt lastig vind. Of, ik weet mijn volgende stap, ik weet welke beslissingen ik wil gaan nemen. Wat ik anders wil gaan doen in mijn leven. Dat je daar nu ook samen voor bidt en de zegen daarover vraagt. Maar het is ook een open gebed, dus ook je andere zorgen mag je bij de Heer brengen. Mag je een persoonlijk gebed vanuit jezelf doen, daar is ook ondertussen altijd wel even ruimte voor. Maar ook dat je je verlangen naar discipelschap uitspreekt. En dan zal ik het gebed afsluiten. Ik heb een gebed. Laten we bidden. Ja, we roepen net uit naar u. U bent onze vader. En u weet ook precies wat wij nodig hebben. U hebt ons aangeraakt met een verlangen. U hebt ons ook geroepen. U hebt ons ook tegen ons gesproken en gezegd, volg mij, Heer Jezus, en dat willen we. Dat is het punt niet. Heer, het is soms zo moeilijk van wat betekende dat al voor mijn leven? En dat hoor ik ook in de gebeden van mijn broers en zussen, Heer. Hoe ga ik dat toepassen in mijn leven? Hoe ben ik nu een leerling en hoe mag ik daarin de eerste stap gaan zetten? Als je leerling bent, ben je niet gelijk klaar. Ben je niet gelijk gediplomeerd en klaar voor wat je te doen hebt. En daar mogen wij in leren en daar mogen wij in ontwikkelen. En Heer, wat is de plek waar wij kunnen groeien en leren ontwikkelen? Dat is bij u. Heer, als wij verbonden zijn met u en als wij in uw aanwezigheid leven steeds meer en ook steeds... Dat betrap ik mezelf ook en ik zei het al, soms zit je zo gedachteloos je dingen te doen. En dat je pas achteraf denkt, ach, ik had eigenlijk met mezelf afgesproken om tijd voor God te nemen. En dat is gewoon voorbij geglipt. Heer... Dat vergeef ons als wij zo, soms zo passief en zo lax zijn. Maar Heer, u kent ook ons hart. U kent ons verlangen. U kent wat wij, wie wij zijn. Wij zijn door u bedacht. U hebt een plan met ons, ieder van ons. Ook al kijken we in de spiegel of kijken we naar ons leven, dat je denkt, nou, ik zie het niet. Ik heb geen idee wat God met mij kan. Heer, u kent ons. En u ziet in al onze... U ziet niet allemaal apostelen in ons. Gelukkig niet, want dat zou een rare wereld worden. Maar Heer, u ziet ook mensen die andere dingen kunnen. En Heer, open ons hart en spreek tot ons. Dat wij gaan ontdekken wat u met ons voor hebt. Wat u van plan bent met ons. En dat verlangen om dicht bij u te zijn. En van u bij u te zijn, te komen, verbonden te zijn met u. Dat het groeit, maar dat we ook het effect gaan merken. En dat we dat gaan zien. Dat wij steeds meer ook op Jezus gaan lijken. Steeds meer geduld gaan krijgen. Steeds meer zekerheid. Steeds meer geloof. Steeds meer vertrouwen op u. En als wij dan ook voor moeilijke uitdagingen staan. Of als u ons vraagt om iets te doen waarvan we denken, ja, maar dat kan ik helemaal nog niet. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dan zegt u, nou, dat maakt niet uit. Ik ben met je. Heer, en dat danken wij u voor. Dat u ons altijd die zekerheid geeft. En ons altijd... ook die kracht geeft. En Heer, wij mogen bidden met Paulus voor de Colossenzen. En dat is zo'n prachtig gebed hier. Daar zegt hij dat wij niet ophouden voor u te bidden, te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijs de Heer waardig, hem in alles behaagt, dat wij echt u plezier doen. Goed werk, in elk goed werk vrucht dragen en groeien in de kennis van God. Terwijl, ondertussen, wij met alle kracht bekrachtigd worden. Overeenkomstig de sterkte van uw heerlijkheid. Uw sterkte is onmetelijk groot en wij worden met die kracht bekrachtigd, Heer. Om met blijdschap in alles te volharden, geduld te oefenen. Heer, wij danken u, Vader, dat u ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan die erfenis van de heiligen in het licht. U hebt ons getrokken uit de macht van de duisternis. U hebt ons overgezet in het koninkrijk van uw zoon van uw liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Heer, we prijzen u dat wij zeker mogen weten dat we dit niet op eigen kracht hoeven. En dat u ook al lang weet dat wij dat ook niet kunnen. En dat u ons gaat helpen in dit proces en dat u met ons meegaat. Heer, dank u wel. En Heer, dat wij ook echt in de komende week gaan merken hoe u aan het werk bent in ons leven. Dat het verlangen wat wij nu hebben uitgesproken vandaag, dat dat ook morgen er nog steeds is en op vrijdag nog steeds is. En dat u daarin mee aan de slag gaat en dat u zich toont in uw glorie. Heer, dank u wel dat wij zo op u mogen vertrouwen. Dat wat, als wij stappen gaan zetten, komt u nader tot ons. Dat is wat het woord zegt. En dat wij, daar mogen wij ook op vertrouwen. Want uw woord is ja en amen. En daar mogen wij vanuit ons diepste van ons wezen amen op zeggen. Amen.